Daar maakten we een opname van de laatste aflevering van dit seizoen van Radio Franje uit de Rode Bioscoop. Radio Franje uit de Rode Bioscoop is een serie kleinschalige concerten waarin pianist Harmen Franje steeds een gast uitnodigt om samen muziek te maken, te praten over invloeden en voorbeelden en ook om een paar aardige platen te laten horen. En de gast die Harmen voor de 22e mei had uitgenodigd was bassist en VPRO-boy Edgar Prijswinnaar Ernst Glerum. En zij begonnen hun concert zo. Hier zijn Ernst Klerum en Armin Fraanje in gesprek.
Ik heb het er straks stiekem een klein beetje over gehad. Dat ik u als publiek kon beloven dat Ernst en Armin vanavond niet een cover zouden spelen van het Songfestivalliedje van Anouk. En daar hadden we het, dat wou ik even checken, want je weet het nooit helemaal zeker met die gasten. Daar wou ik het even over hebben, dus straks, dus we spraken daarover. En toen zei je Ernst, Frans Gall noemde jij.
Ja, dat heeft. Ik ben van die generatie dat ik dat heb mogen meemaken. En zij heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Frans Gall. Met het nummertje Poupée de Cire. Poupée de Son. En sindsdien hoef ik geen songfestival meer te kijken. Ik ook het filmpje heb ik gedownload van YouTube.
Oh, nee. Ja, dat zweeft de grond.
Ja, heb ik echt. Leuk.
Het idee of het gevoel wat je dan bekruipt als jij zoiets zegt, hè, als jazzbassist, ik zeg het tussen aanhalingstekens, is van de, god, die Ernst Klerum, die is echt niet eenkennig als het over muziek gaat. Hou jij van alle soorten muziek?
Ja, in principe wel, ja. Maar, ik denk dat het natuurlijk voor heel veel ja, jazzmuzikanten, ik bedoel, ja, ik heb het wel. We hadden één jazzplaat thuis, dus die heb ik wel vroeg gehoord. Mm-hmm. Dus, en die is ook wel naar binnen gekomen, dat weet ik zeker. Ik had hem bijna nog meegenomen. Dat is van de Nederlandse serie Artone. En dat was een zogenaamde jazz sampler. En dat is de verzamel, hoe heet dat, 10-inch plaatje was dat.
Mm-hmm. Ja.
En daar staan meesterwerken staan erop. Maar mijn zusje en mijn broers die luisterden, toen kwamen de Beatles en de Rolling Stones met hun eerste hits. Dus dat was natuurlijk veel belangrijker op dat moment.
Ja. Maar weet je nog wat erop stond, op dat Artone?
Ja, dat weet ik nog allemaal nog precies.
Noem eens wat.
Bijvoorbeeld, daar stond op de Rex Stewart All-Stars, die speelden dan een blues. En wie speelt er op de piano? Herbie Nichols. Waar later Michel Mengelberg zijn heel project aan gewijd heeft. Maar die speelde ook veel in Dixieland groepen. Hm. Dat is ook waanzinnig. Maar ook Art Tatum, Red Norvo, All Stars, Charlie Parker, All Stars. Allerlei bezettingen. Hm. En Errol Garner, mijn grote held. Of held, ja. Hm. Die stond er ook op. Van alles stond erop. Sowieso, de mensen die piano spelen, daar ben ik altijd heel erg in geïnteresseerd. Hm. Ook in Harmen Fraaije ben ik ook in geïnteresseerd.
Hij speelt zelf ook een mooi piano trouwens.
Nou, ik speel heel graag piano. Maar het is mijn absoluut een. Mijn moeder speelde veel piano thuis.
Ja?
Dus dat is ook. Ja, dan groei je toch mee op met die klank. En daar word ik nog steeds, als ik in mijn buurtje ergens een iemand die oefent een. Hoe heet die? Friedrich Kuhlau, sonatine of zo. Dan word ik helemaal week word ik om het hart.
Toch heb je op een zeker moment gekozen voor de bas. Was er eerst een ander instrument in jouw leven, Ernst? De piano?
Omdat die Beatles en de Rolling Stones en natuurlijk ook de Pretty Things en de, weet ik veel wat allemaal, gingen we gitaar spelen. Mm-hmm. Toen was ik 14 of zoiets. En onder invloed van de grote Nederlandse held Rob Hoeken dacht ik van, ha, dat is leuk. Dus toen gingen we dat doen. Mm-hmm. En dingen die ik op gitaar had geleerd, ging ik overzetten op piano. En op een bepaald punt vond ik eigenlijk alle instrumenten heel erg leuk. En ik mag ze ook allemaal spelen. En heb ik ook. Ik heb bijvoorbeeld ook nog wel eens schandalig viool gespeeld in een zogenaamde beatmis op de kerstavond van de katholieke kerk.
Kijk.
Oei. Dat was niet best. Ze keken als een vreemde al die mensen. Maar ik vond het zelf fantastisch. Ik had nergens last van. Ja. En ik wou ook clarinet en trompet wou ik ook heel graag. Mm-hmm. Had ik Miles Davis voor de eerste keer gehoord. Maar bas had ik gehoord in het lokale jazzcafé in Deventer. Er was iemand die bas speelde, had ik eigenlijk nog nooit gehoord. En toen kon ik een contrabas vinden op de Deventer Muziekschool, op een zolder, en die mocht ik meenemen. Na enig soebat. En daar heb ik een paar spijkers ingeslagen. En toen ben ik meteen als een gek. Doem, 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 doem. Ook niet gehinderd door enige kennis van zaken. Maar het swingde volgens mij al meteen.
Ja. En het is altijd de contrabas gebleven. Nooit het idee gehad van, moet ik ook maar een basgitaar gaan spelen of zo? Of
een basgitaar heb ik ook wel eens geprobeerd, maar het... Met contrabas moet je toch, of die nou klein of groot is, je moet er veel energie in steken. En dat vind ik ook fijn, dat vind ik leuk, daar hou ik van. Dus die fysieke energie, de weerstand die het heeft. En dat is bij basgitaar, moet je dat volgens mij juist weer niet doen. Mm-hmm. En dat vind ik lastig, ja. Daar ben ik niet aan gewend. Maar, en ik wou ook niet, de muziek die ik wil spelen, daar wordt altijd contrabas in gespeeld. Dus die keuze was eigenlijk makkelijk gemaakt. En je kan er ook heel goed klassieke muziek op spelen. En dat vond ik toen ook nog steeds fantastisch.
In de klassieke muziek is je, laten we zeggen, je contrabascarrière eigenlijk begonnen. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, ik vind dat het begonnen is met die gespijkerde bas.
Okay.
Maar ik ging toen wel naar het conservatorium. En toen waren er nog geen jazzopleidingen. Dus ik heb gewoon klassiek mogen doen. En daar ben ik heel dankbaar voor, want ik heb er heel veel mooie muziek door leren kennen. Maar ik speelde ook al in jeugdorkesten. Dus ik kende al wel veel van die orkestrale muziek. Maar dat stond gevoelsmatig toch iets verder van me vandaan dan de... Nou, laten we zeggen Django Reinhardt of zo. Dat vond ik helemaal geweldig.
Ja. Je hebt ook wat muziekjes opgestuurd, hè? Waaronder ook een klassiek stuk.
Ja.
Vivaldi.
Vivaldi, cellosonate.
Ja. Waarom Vivaldi?
Omdat ik die, dat is echt een overblijfsel van mijn studie dan op contrabas, zeg maar. En zoals je weet, is voor contrabas is niet veel klassiek materiaal geschreven. Er zijn wel virtuose concerten en van allerlei is er wel. En ook wel wat serieuzere stukken, maar die zijn wel meteen, dat zijn wel vaak bravoure stukken. Mm-hmm. Dus ook vaak wel erg virtuose.
Ja.
Daar vind ik verder niks op tegen, maar dat is gewoon heel ingewikkeld. En dat gaat ook vaak daarover. En dus veel klassieke bassisten nemen hun toevlucht tot bewerkingen van wat dan ook maar. En ook heel vaak Vivaldi cellosonates.
Ja. Die kun je ook op de contrabas spelen.
Zoals de Amerikaanse bassist Bertram Turetsky zei, een fantastische bassist in Amerika. Een octave lower and slower. Okay. Een octaaf lager
en langzamer.
Een octaaf langzamer ook.
Ja.
Dan gaat het wel. Maar tegenwoordig zijn er ongelooflijke basspelers. Die spelen gerust die hele, bijvoorbeeld Bach cellosuites in het oorspronkelijke register.
En dan op de contrabas. Dus heel
en
erg
op darmsnaren erbij ook nog. En ik vind het zelf eigenlijk heel erg goed, maar als ik het... Bijvoorbeeld aan mijn oudste zoon laten horen die ook cello gespeeld heeft. Die denkt van ja, maar het blijft toch wel behelpen. Op een cello gaat het toch wel beter. De meeste mensen denken er eigenlijk wel een beetje zo. Maar ik vind het een geweldige prestatie dat mensen dat kunnen. En ik heb veel, maar ik kan het zelf toch niet zo, ik vind het te moeilijk. En deze Vivaldi, die kan een octaaf lager. Dat kan heel goed. En wat ik heb opgestuurd is een uitvoering van Richter van der Meer. Dus ik denk dat ze uit de... kringen van de orkest van de 18e eeuw komen of zo. En ik vind de zetting, hoe ze het gedaan hebben, vind ik heel erg mooi. Ze spelen natuurlijk volgens de authentieke speelnormen. En de basso continuo is een mooi kistorgeltje. En niet nog een cello, wat meestal gebeurt als bas. Maar contrabas door de fantastische Anthony Woodrow. En hij was in de tijd dat ik les nam, was hij een van de leraren in Amsterdam op school. Engelse man die naar Nederland is gekomen en volgens mij het orkest van de 18e eeuw heeft opgericht. En dat klinkt gewoon geweldig. En die muziek is gewoon geweldig. Daar gaat de en hoe ze spelen is ook gewoon.
Zullen we dus even naar luisteren? Ja,
hartstikke
leuk. Het is nog niet zo vaak voorgekomen dat we naar oude muziek geluisterd hebben. Oude muziek in de zin van langer dan 100 jaar geleden of zoiets eigenlijk.
Misschien. Echt mee, 4000 jaar.
Echt waar.
Sorry.
Ja. Oké. Okay. Ik zet hem eens aan. Weet je wat ik zo mooi vind, Ernst, Daan? In verhouding tot jouw spel, dat als ik hier naar luister, je hebt dit uitgekozen en opgestuurd. Als ik hier naar luister, denk ik, wat jou interesseert is niet alleen dat doen, 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 wat je net over die bas vertelt, is juist ook melodie.
Absoluut, ja.
Absoluut. Doen, 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 doen.
Is melodie, ja. Dat is waar, ja.
Maar je kunt maar eens aan een pianist of een saxofonist vragen om een baslijn te spelen. En ze stranden naar één maat. Ja. Dat is echt heel heftig.
Hoe komt dat?
Nou, het is ook zeker een melodie, maar met een andere... toch misschien even functioneel gedacht. Het hangt vanaf welke band je dan, blablabla. Maar toch met een andere verantwoordelijkheid voor de rest van de band. Dus ja, je hebt je toch melodisch anders te gedragen, maar wel met alle melodische mogelijkheden en oneindigheid, als het ware. Zo zou ik het bijna willen. Misschien ben je het er niet mee eens, maar...
Jawel. Maar ik vind het ook juist heel opvallend, dat melodische, ja, dat is, ik hou er inderdaad heel erg van. En het grappige bij basspelen is, omdat het zo'n groot instrument is, heb je, laten we zeggen, binnen één positie. Dus als je een beetje comfortabel, een beetje makkelijk speelt, heb je eigenlijk maar heel weinig noten tot je beschikking. Ook wel weer heel veel. Maar binnen een toonsoort eigenlijk weer heel weinig. Dus dan is het juist ook weer een ontzettende uitdaging om binnen dat vrij relatief kleine gebied juist wat iets te vinden. Het geldt trouwens voor elk instrument, want het is... Op piano kan je natuurlijk heel makkelijk, kan je overal heen vliegen. Mm-hmm. Maar als je dat ook maar blijft doen, dat is geen touw vast te knopen.
Het zit bijna in de weg. Mijn grootste studiestappen, sprongen die ik heb gemaakt, of nu, of als ik aan studenten of leerlingen moet uitleggen, is eigenlijk van, ja, isoleer je probleem. Of pak gewoon vier nootjes zo. Ga daar eens 2 maanden mee aan de gang. Eerst denk je vier nootjes, whatever, weet je. Maar na 2 maanden hoor je in één keer 4 nootjes... keer een miljoen.
En ook wat jij nou net zei, over maar eigenlijk heb je een neus voor melodie. Dat mag. Ik denk ook wel dat het zo is, hoor. Dank je voor het compliment, maar ik geloof het ook wel. Maar bij deze opnames, inderdaad, in eerste instantie heb ik me dan gegeven van, ja, maar het is die melodie, en dan kan je dat ook fijn op bas spelen, en dan misschien wat langzamer of een octaaf lager. Dus het hele stuk klopt natuurlijk niet meer qua stemvoering. Maar eigenlijk nu na herhaaldelijke beluistering van deze uitvoering, denk ik van, ja, natuurlijk, die basnoten, dat is natuurlijk helemaal te gek. Dat moet je op bas spelen. Dus ja, dat ligt me wel voor de hand. Ja. Maar dat is natuurlijk veel beter. Ik ben van hoop problemen af. Dus dat is een beetje een valstrik waar ik zelf keer op keer weer intrap, is dan heb je die bas, en ik heb nou ook die kleine bas, dat kun je dan nu niet zien, maar dat is wel zo, die is hartstikke klein. Niet veel groter dan een cello. Eigenlijk heel lastig te spelen qua intonatie, want het ligt heel dicht op elkaar. Dus dat kan je wel horen, ook op die opnames trouwens. En dan denk je dus van ja, en dan ga ik in dat gebied, zo'n beetje midden, een beetje naar hoog, waar het link wordt. Daar gaan we spelen, want daar heb je dat. Ja, en dan kun je dat zingen en met die melodie. Maar daar, eigenlijk moet je daar helemaal niet willen wezen. Dan ga je net doen alsof je een cellootje bent.
Fluit.
Ja, dat, en terwijl nou juist, dat zou knap zijn als je dat nou laag kan spelen.
En toch hetzelfde qua melodische kracht.
Ja, maar dat is natuurlijk wel lastig. Dan het register gaat een beetje tegen je werk. Want het
hangt van de muziek af, van de transparantie van de rest. Ja. Ook als er één iemand een bassdrum 3 keer indrukt, weet je, dan zit je elkaar qua frequentie natuurlijk.
Ja. Maar ik vond toch eigenlijk wel, we hebben dan geïmproviseerd dat eerste stuk. Ja. Er kwam wel toch weer allerlei. Het was ook wel een beetje, niet zo heel melodisch, veel meer met kleuren, weet je wel. Een beetje meer met kleuren, maar ook wel melodische stapjes.
Ja.
En dat. Ja, door het samenspel is dat, ja, dan vind ik het, dat kan dus ook wel heel goed. Maar dat kan je weer niet met dit vergelijken.
Nee. Huh? Je zei net, je hebt een kleine contrabas, klein formaat.
Ja,
contrabas. Wat is daar de achtergrond of de reden voor?
Ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Wat meest voor de hand liggend is dat het voor jonge mensen, voor kinderen gemaakt is.
Oké. Okay.
Want daarvoor maak je kleine instrumenten. Dat heb je ook met violen.
Maar dat jij het speelt, bedoelt hij, denk ik.
Ja.
Ja, en dat ik het speel, ik heb hem al sinds ik bas ben gaan spelen, want je komt natuurlijk heel veel bassen tegen. En je kijkt in boekjes waar foto's staan van de meest ongelooflijke instrumenten. Er is ook bijvoorbeeld in de, als ik me niet vergis, in de 17e of 18e eeuw is een Nederlandse vioolbouwer, of vioolbouwer geweest, die heeft Kuipers. Die heeft ook prachtige kleine bas gemaakt. Volgens mij heb ik hem zien staan in Brussel in het muziekinstrumentenmuseum daar. En die zijn zo mooi. Ik weet ook niet waarom, want die grote zijn, ja, daar gaat het eigenlijk al om. Maar ik vind die kleine eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ook vanwege het, ik weet eigenlijk niet waarom.
Thank you. hij staat eigenlijk voor Frederik. Frederik Ljungqvist, een Zweedse saxofonist van de band Atomic. Misschien bekend. Maar vooral het grappige gedoe is dat ik een dag later in de krant de datum zag wat ik geschreven had. Dat bleek dus, ik ook al FF genoemd, en dat bleek 666 te zijn in 2006. En toen had ik het FF, zo'n zesde letter, dus op die dag had ik het een beetje overdreven. Maar het zult het vast terug horen.
Nee, niet gewoon voor deze man.
Nee, voor Frederik. Maar we gaan extra hard spelen. Thank you.
de eer en het genoegen om na een korte pauze een gesprek te voeren met Harmen Fraaije en Ernst Glerum. Een gesprek over, nou ja, over muziek eigenlijk vooral.
Wat was de eerste keer dat jullie met z'n tweeën speelden?
Nu. Ah, nee.
Ik weet het eigenlijk wel. We hebben wel
met z'n tweeën wel. Ja, een paar keer in de kring misschien ooit. Okay. Eerder.
We hebben ook wel eens in Rotterdam gespeeld met Mark Schilders. Dus ja. Met z'n drieën.
Ja.
Dat was ook heel spannend.
Ja, dat was een paar jaar geleden of zo. Ja, vier of zo. Drie.
We konden Harmen binnen in zo'n beetje zo'n jazzclub-achtig geel. Mm-hmm. Ja, we gaan helemaal vrij spelen. Heel enthousiast. We gaan helemaal vrij spelen. En zei ze, dacht ik, oh god, ja, wat gaan we nou krijgen? Ah. Heel enthousiast. Ja. En niemand begrijpt er iets van. En dan komen alle collega's, muzikanten binnen en die snappen, wat zijn die gasten aan het doen?
Oh,
dat is
een leuke avond.
Helemaal hoi, hoi, hoi.
De aanhouder bent, zou ik maar zeggen.
Geweldig. Je hebt het over vrij spelen. En daarstraks zei je van, we mochten allebei stukken insturen voor vanavond, hè? Vertelde je.
Ja.
Volgens mij spelen jullie vanavond geen stukken van jou, Ernst.
Ik heb ze niet meegenomen.
Nee.
Nee.
Waarom niet?
Ja, het kan ook wel, maar omdat ik nou in deze periode, dan heb ik het over nu gewoon dit jaar of zo, heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in wat andere mensen hebben geschreven. En dan met name Thelonious Monk of Bill Evans en nu ook vooral naar aanleiding van het... Nee, niet naar aanleiding, want daar was ik al mee bezig. Hoe heet hij nou? Gershwin.
Mm-hmm.
We hebben met Ben Herman hebben we een toertje gedaan en hebben voorgesteld, laten we Summertime spelen. En dat is op zich niet zo'n... het is een beetje wel ranzig of zo, van hè, jeetje. Maar waar het me om gaat, want daar ga ik zitten luisteren. Ik vertelde je het net, Harmen, daarvan, waar komen stukken vandaan? Dus bijvoorbeeld Body and Soul, wanneer is het nou eigenlijk geschreven en door wie? En waarom? Waarvoor? Waar komt het vandaan? Uit een film of uit een musical?
Hele ladingen conservatoria, dit leren wat er in het boekje staat.
Wat er in het boek staat. Maar als je dus bijvoorbeeld de originele versie van Gershwin, van Summertime, daar zitten met name details in. Ja, die zijn allemaal weggespoeld door de riolering. En terwijl dat het stuk gewoon zo verschrikkelijk maakt. En dan vind ik het dus heel leuk om daar recht aan te doen. Mm-hmm. En wat daar ook ook nog aan vastzit, is dat het mij een reden geeft om met de strijkstok op de bas te doen en wel melodische dingen te doen. Want als ze in Body and Soul of in een ander stuk, laten we zeggen, dat is een goed voorbeeld, is On the Green Dolphin Street.
Ja.
Door Bronislaw Kaper geschreven, een uitgeweken Poolse meneer. Die heeft het stuk gemaakt, Miles Davis heeft het stuk echt beroemd gemaakt. Als je die muziek hoort van dat liedje, dan kun je een zwart-wit film voorstellen en een filmster met blonde lokken en zo'n strakke jongen. En dan die violen. En dat is super romantisch en zoet. Super zoet en sentimenteel. Ja, dan denk ik van ja, dat kan ik ook wel. Of tenminste, dat vind ik leuk om op bas te spelen. Heel zoet. En of nou heel zoet, maar in ieder geval heel warm en met vibrato en zo zingen en met passie en zo, weet je wel. Dat soort geluid. Want anders zou ik ook niet weten wat je in die jazzmuziek met die strijkstok moet. Want echt zo swingen daarmee, ik probeer het wel, maar dat mislukt altijd verschrikkelijk. Dus daar moet ik een andere oplossing voor vinden. En daar heeft dat mee te maken. Daarom ga ik naar die stukken goed uitzoeken. Dat is nu deze periode. Bovendien, ja, met eigen stukken. Ik vind het wel goed om het. Ik doe het namelijk heel graag en met stukken maken. Ja, het is ook niet zo. Ik poep ze er ook niet uit hoor, elke dag al die nieuws.
Inmiddels heb je natuurlijk wel een stapeltje liggen.
Ja, maar het is niet zo dat het voor mij een dagelijkse behoefte is. Ik ken andere mensen die moeten schrijven. Ja, want die hebben steeds weer en dat het bij mij toch ligt dat iets anders. Maar ik doe het wel heel graag. En er komen soms ook echt wel leuke stukken uit, vind ik.
Op piano schrijf je?
Ik schrijf ook bijvoorbeeld op piano. Dat is ook merkwaardig. Ik schrijf haast nooit op bas.
Ja.
En arrangeer veel op bas. Dat wel.
Dat is
tenminste, dan ga ik kijken van hoe kan ik het, als een groot gitaar, hoe kan ik dit melodietje nou nog iets meer suggereren? Hoe kan ik meer suggereren dan alleen de melodie of de basnoot?
En dan arrangeer je voor.
Vind ik eigenlijk wel het gegeven, voor de bas. Ik vind het vaak bij arrangementen van pianisten gevaarlijk dat ze een klank meer beschouwen als één ding. Gewoon bam, één. Maar eigenlijk, als ik dit doe, zijn er vier die ja. ergens naartoe willen. En als je dan op eens, ja, je kan meer tegelijk spelen natuurlijk, maar in principe een soort van instrument waar je meer geneigd bent om één noot tegelijk te spelen, waar richting gaat zoeken, krijg je volgens mij toch, vermijd je heel veel pianoproblemen, zou ik maar zeggen.
Ja, ja. Je schrijft ook voor anderen, Ernst, of niet te veel?
Nee, zelden. Okay. Zelden. Ik geloof niet dat dat... ja, ik heb veel destijds... voor mijn 30ste of zo heb ik wel veel voor het orkest van Jan Kees Tans heb ik geschreven.
Okay.
Daar heb ik wel veel stukken voor geschreven. Ook voor wat grotere groep. En dan ben ik... toen ik niet meer in de groep speelde, ben ik daar eigenlijk ook mee opgehouden. Ja. Dus dat... nee, dus ik doe dat niet. En ik heb ook niet... nee, het komt niet voor.
Nee, niet meer. Een hele andere vraag, een rare vraag misschien. Over een week of twee, drie of zo geloof ik, wordt de VPRO Boy Edgar prijs uitgereikt aan ook een strijker, Oene Vergeel. Ja. Toch een beetje familie van de contrabas, die Altviool, zou je zeggen. Ja. Jij hebt in 2009 de VPRO Boy Edgar prijs gekregen. Is daarna... Wat doet dat met je als muzikant en als... Als
dat betekent dat je, als je die prijs gekregen, ben je voor de rest van je leven financieel onafhankelijk. Kijk. Dus voor mij, ja, voor mij is het wel... het is een geweldige belevenis geweest en een geweldige eer. Dus dat heeft me heel veel goed gedaan. Dus ik ben daar echt ontzettend blij en... En trots. En dat geeft me veel goede gevoelens. En ik geloof dat ik het... Verder betekent het niet zoveel met werk of wat dan ook. Nee. Dat betekent het niet. Ik denk wel inderdaad, daar ben ik me wel bewust van, dat het voor andere mensen of voor jonge mensen, omdat ik ook bijvoorbeeld lesgeef, of dat het... Ik ben nou gewoon echt niet... Nu ben ik echt wel gewoon een van de establishment, dat ben ik nou wel.
Ja.
Weet je wel.
Maar dat heeft misschien meer te maken met hoe lang je al in het vak zit, hoe lang je al speelt, hoe lang je al lesgeeft, met leeftijd.
Ja, daar heeft het natuurlijk mee te maken, maar dat is toch iets wat je dan zoveel mogelijk... Ja. Omdat je natuurlijk uitstelt, want je hebt altijd het idee van ik ben nog niet klaar, want ik moet nog dit doen. Ja. Ik wil nog, er zijn nog een hoop dingen nog niet gebeurd, die wil ik nog doen. En dat is allemaal nog in de bevlogenheid van... Het gevoel wat ik had toen ik 18 was, of jonger, of iets ouder, of wat dan ook. Dat is allemaal nog hetzelfde.
Ja.
En dat geldt voor elk mens trouwens. Ik heb natuurlijk in dat jaar van die prijs, van die Boy Edgar prijs, heb ik heel veel werk gehad. En het jaar erop meteen ook niet meer, dus dan denk je ook van ja.
Dat was een mooi jaar wel.
Ja, natuurlijk, dat is maar een klein.
Geef eens een voorbeeld, als je wilt, wat moet er nog gebeuren? Wat wil je nog doen? Echt heel graag?
Ik durf het haast niet te zeggen. Misschien doe ik het ook maar niet.
Spelen bedoel je?
Wat moet er nog gebeuren? Nou, er moeten een heleboel cd's uitgebracht worden met opnames die ik heb liggen. Dus dat is een beetje een soort archivering, is dat vind ik belangrijk. En daar heb ik inderdaad ook leeftijd voor. Want die dingen, die liggen er. En die, wat dan? Dus, en ik heb een eigen label, dus dat mag ik doen. Dus dat is leuk, dat moet gebeuren. Maar dat is nog een heleboel werk. En dat moet er ook in een goede vorm, moet dat. Met spelen heb ik natuurlijk ook, er zijn... doelen die ik had willen bereiken, bijvoorbeeld heel goed strijken en heel zuiver, net zoals net die Richter van de Meerse cello. Het kan wel, maar dan moet je er zo godvergeten hard tegenaan. Dat is zo solistisch. Daar zag ik verder dan maar ook even niks over. Maar dus daar moet ik ook weer een beetje opnieuw heroriënteren, want er zijn... Dat betekent dus dat ik ook een beetje mijn aandacht wil verleggen. En ik moet natuurlijk weer veel meer aandacht geven aan gewoon aan plukken. Veel meer. En dan zijn er nog allerlei ritmes die de mensen nu doen. Dan moet ook studeren, maar eigenlijk wil ik het niet. Dus ik denk dat ik dat toch maar niet doe. Dus ik ga... Daarom heb ik ook die stukken uitgekozen die ik heb meegenomen. Dacht ik van, we mogen toch ook best wel wat meer gezellige muziek spelen ook voor de mensen. Daar waar je een beetje blij van wordt. En dat je dus niet altijd alleen maar hoeft
te denken.
Weg te dromen. Of zo van, oh ja, dit is mooi. Of zo van dit. Maar dat het
Hey! En dan, yeah, en dan baf, boef, en gezellig en zo. En daarom hebben we bijvoorbeeld Errol Garner.
Errol Garner. Zullen we er eens eentje draaien?
Ja. Want daar word ik zo blij van, Errol Garner.
Dit is de Fantasy on Franklin.
Oh, goed. Dat is solo. Te geloven, joh.
Ja, ik vind het echt gek.
Echt niet te geloven, vind ik dit. Zo fantasierijk.
Ja, en ook gewoon, gewoon blij, maar niet over de top. Je voelt ook een... in die blijheid, maar ook af van afstand kijken naar die blijheid en daar blij mee zijn of zo, zo is. Maar niet daar iets mee willen van kijken, ons is te gek zijn of goed zijn of zo. Dat vind ik helemaal te gek.
Maar dat maakt deze muziek ook leuk. Er zit gewoon entertainer zit er gewoon in. En dat is natuurlijk, op een gegeven moment is dat er... Nee, dat is natuurlijk nooit weggaan uit de muziek, want dat is altijd zo. Als wij hier aan het spelen zijn, zit een... Op een manier zit daar ook een onderhoudend element of zo. Dat zit er natuurlijk in. Maar toen was dat gewoon wel... dat moest op een bepaalde manier. En misschien heeft het ook wel met raciale dingen te maken. Maar je moet ook lachen. Dat moet ook. Zelfs Bud Powell, zo'n knetterstoot of knettergek. Die zit in Parijse clubs, zijn filmopnames. Dan zie je hem met een kauwgompje in. Zit hij zo de meest idiote muziek te spelen. En zit hij naar de camera te kijken. En de muziek is helemaal van, wauw, wat speel je nou, man? En het is allemaal raak. En dan zit hij zo'n beetje te lachen. En die denkt van, jeetje mina, gaat dit wel goed? Maar het is ook, hij weet ook wel van met dat entertainen. Monk heeft wel flink de knop omgedraaid. En Miles Davis natuurlijk ook. Met het, alles van die tijd.
Ja, naar binnen gekeerd.
Nou, moet ik even iets vragen? Ik ben al weken op zoek. Ik heb ooit bij iemand een filmpje gezien. Van Miles Davis, volgens mij was het in Parijs met zijn electric band, een van de latere concerten, dat die staat te soleren heel diep. En midden is er, er is een soort duet met de gitaar of met Kenny Garrett die erbij komt. En ik heb op YouTube lopen zoeken, maar ik krijg het niet gevonden helaas. En tijdens zijn solo valt zijn zonnebril af. En de gitarist of Kenny Garrett probeert hem nog te vangen. Maar het lukt niet. En dan stopt hij met spelen. Is hij kwaad op de gitarist? Of de zak. Dus misschien dat je me nu kan helpen. Want dat is die. Maar dat is echt geniaal. Weet je. Echt een human. Nee, hoe heet dat stuk? Staat hij daar? Weet je, en dan valt hij. Hij probeert het zo te redden. Dat is een ander verhaal.
Ik zou zeggen, Harmen, we doen bij deze oproep aan de radioluisteraars. Ja. Om mee te zoeken naar dat fragment. Waar dan ook te vinden. Op YouTube of elders.
Dat is echt geniaal.
De volgende zonnebril van Miles Davis. Ik heb nog één laatste vraag die ik graag wil stellen aan jou, Ernst. Voordat ik jullie ga vragen of jullie nog wat willen spelen, al dan niet met vallende zonnebrillen. 76 albums staan er op jouw website, inmiddels onder het kopje discografie. En de 77ste, begrijp ik, komt eraan. En de 78ste en de 79ste. Als wat je nog graag allemaal zou willen uitbrengen. Allemaal. Voor die cd's, heb ik toch goed begrepen, ontwerp je soms zelf ook de hoezen?
Voor mijn eigen set, dus voor mijn eigen labeltje, dan meestal wel, ja.
Ja. En daarnaast op jouw website, zie ik ook op jouw website prachtige tekeningen, schetsen, pastels.
Ja, tekeningetjes. Van in de loop der tijd. Heb ik altijd ook heel veel, heel graag gedaan, ja. Ik heb nou ook een expositie, hoor. Slaat er maar nergens op. Nee, ik ben heel trots. In de Galerie Kallebach op het Westergastterrein. Naast de Noordzee Jazz Club. Daar is de Galerie Kallebach. En daar hangen drie werkjes van mij. Maar goed, kijk. Ik ben, zoals Han Benning dat zegt, die er natuurlijk helemaal veel van af weet, ben ik een zogenaamde handige tekenaar. En ik heb er ook ooit wel een beetje ambities in gehad. Zo. Ik heb dat gewoon altijd heel graag gedaan. En op een gegeven moment ben ik gewoon muziek gaan maken. Mm. Ik heb het al door de tijden heen altijd wel gedaan. Met kleurpotloodjes bijvoorbeeld. Mm. Of een inkpennetje. Nou, en dan teken ik het wel tijdens op reis of op vakantie.
Ik vond het heel gaaf.
Ja. Is er een soort verband met het muziek maken en het tekenen? Of zijn het gewoon twee dingen die je allebei graag doet? Die helemaal los van elkaar staan?
Ja, kijk. Nu zie ik natuurlijk overal verbanden tussen. Tussen alles wil ik nu verbanden leggen. Mm-hmm. Maar of dat nou terecht is, weet ik niet. Want bijvoorbeeld, er zijn meer dingen die ik graag doe. Maar dat kan ik dan toch misschien ook moeilijk in verband brengen.
Nee, nou, ik vraag het omdat je zou je kunnen voorstellen dat je zegt van, of ik nou een tekening maak of of die noten zit te spelen. Er is iets wat ik wil uitdrukken en dat wat me fascineert of bezighoudt of wat dan ook. En dat moet er of op de een of op de andere manier
uit. Dat is denk ik wel zo. Wat blijkbaar ook, bedoel, daar verbaas ik me nog het meest over, is dat ik over het feit dat ik die dingen op de website heb gezet. Want ik weet eigenlijk helemaal niet waarom. Hm. Want ja, er zijn wel meer mensen die mooie tekeningen maken en alles. Bovendien, ik weet niet, wat moet ik daar dan mee? Dat weet ik ook niet. Maar blijkbaar, dan is er toch dus dan weer zo'n periode. En dan denk ik, ja, want dat moet erop. En het belangrijke, dit en dat. En dat is wel ontzettend werk ook allemaal met inscannen en noem op. Dus dan vind ik dat dus heel belangrijk. Maar dat geldt inderdaad ook voor. Dan denk ik van, ja, maar ik moet nu piano spelen worden. Het is heel belangrijk dat ik het doe. En dan heb ik dus een geweldige koers en een aandrang. En dan ga ik het doen, om een cd maken. En dan luister ik. Ik heb gisteren nog wat terug zitten luisteren. Ik denk, jongen. Doe dat nou toch niet, man?
Ik heb een beetje.
Maar ja. Maar er zit ook wel weer een leuk stukje bij. Dus, maar het is gewoon, de aandrang is dus wel groot. Om toch iets te laten zien. Dat is het dus eigenlijk. Hè. Het is allemaal natuurlijk ego-werk. Omdat je iets wil delen waar je blij om bent. Ja. Of,
ik denk of zo. Want mijn kindjes, je hebt ook een jong kindje. Ik heb twee kindjes en die beginnen nou veel te tekenen. Dus eigenlijk voor het eerst een tijd kom ik zelf weer wat meer in aanraking met witte vellen en dingen die eromheen. Ja, dan zit ik eigenlijk helemaal in dan. Als ze dan heb ik zo'n bed gelegd, ga ik door, weet je. En dan denk ik, wow, te gek, een dag later kijken naar. Dan denk ik van, Maar ik heb wel een leuke avond gehad.
Ik wil jullie bedanken, Ernst.
Ja, ook bedankt.
Misschien willen jullie nog wat spelen. Ja? Ja. Thank you.
Een improvisatie van Harmen Fraanje, piano, en Ernst Glerum, contrabas, live opgenomen op 22 mei jongstleden in de Rode Bioscoop in Amsterdam. Dat was de laatste aflevering van dit seizoen van Radio Fraanje uit de Rode Bioscoop. Dit is de VPRO op Radio 6. Je hoort het programma VPRO Jazz Live.